Goedemorgen allemaal. Van harte welkom op deze morning meeting for more happiness. En ik ga vandaag in gesprek met Bjorn Prins. Ik ben ervan overtuigd, Bjorn, dat je ons gaat inspireren met jouw verhaal, met jouw mening, met jouw visie op geluk. Hè, en wat dan geluk eigenlijk betekent. Dus ja, welkom Bjorn en ook welkom aan alle luisteraars. Nu Bjorn, ik stel voor dat jij jezelf even kort voorstelt.
Ja, goed. Dankjewel Annemie om mij uit te nodigen ook. Ik ben dus Bjorn. Wat zal ik vertellen? Papa van de kinderen. Dat is misschien wel een van de belangrijke dingen. Heel gelukkig getrouwd en al 25 jaar klinisch psycholoog. Gestart in de kliniek, effectief. Mensen met angst, depressie, eetstoornissen, you name it, I did it. En zachtjes aan geëvolueerd eigenlijk naar mindfulness-based interventions. En dat uiteindelijk kan toepassen in bedrijfsleven en in teams. Dus een heel traject eigenlijk afgelegd. Wat voor mij eigenlijk de rode draad in ons verhaal is de kracht van bewustzijn. Hè. Dat heeft mij ooit geraakt, 25 jaar geleden, en mij sindsdien niet meer losgelaten.
Ja. En vertel daar eens iets meer over de kracht van bewustzijn. Van, ja, wat is dat? En dan zo, wat heeft jou er dan in geraakt?
Ja, ik moet zeggen, ik had 25 jaar geleden wel een relatief bloeiende praktijk, zeg maar. En mensen kwamen en mensen bleven komen. En dus ik kan zeggen, dat is een goed businessmodel. Maar veel arbeidssatisfactie geeft dat niet, omdat mensen blijven terugkomen. Dus ik had de indruk dat de psychologie die ik toen hanteerde, was iets van, oké, je hebt negatieve gedachten of negatieve emoties, we gaan die bestrijden, we gaan positief denken, en we gaan er een draai geven of we gaan het gedrag veranderen. En dat werkt uiteraard tot op zekere hoogte, maar het probleem is dat vroeg of laat komen die patronen terug en dan kan je van vooraf aan beginnen. Dus dan help je mensen en een aantal maanden later kan je eigenlijk opnieuw beginnen. En de kracht van bewustzijn is voor mij dat je mensen eigenlijk leert om in plaats van in het verdriet, in de boosheid, in de gedachten te zitten, een stap achteruit te zetten en de gedachten te aanschouwen, de emotie te aanschouwen, de pijn te aanschouwen. En dat doe je eigenlijk door met zachte ogen te kijken naar dat wat er is. Hè. De dingen komen en de dingen gaan. En de dingen komen en de dingen gaan. En door dat systematisch te blijven trainen en te doen, creëer je een gigantisch vertrouwen dat de dingen komen en de dingen gaan. En het is dat vertrouwen dat je eigenlijk meeneemt als basis voor het leven. En dat is precies wat voor mij dus bewustzijn doet. De kracht van bewustzijn traint u om te gaan met de realiteit zoals ze is, met het leven zoals ze is. En dat maakt het leven gemakkelijker. Gemakkelijker en moeilijker. Dit is dubbel.
Ja. Vertel eens, dat maakt het leven gemakkelijker en moeilijker. Hoe ervaar je dat dan in je eigen leven? Of hoe zie je dat dan dat bij mensen gaat leven als je zo die afstand neemt en zo met bewustzijn kijkt?
Wel, je kunt dus leven vanuit hoop, vanuit het idee dat het beter gaat gaan. En als ik het goede doe, dan zal het goede gebeuren in mijn leven. En als ik mijn haar met de juiste shampoo was en met de juiste auto rijd, dan zal ik gelukkig zijn. Hè? Zo vanuit die optiek kan je leven. En dan leef je dus een soort illusie, waar je continu teleurgesteld wordt. Hè? En je kan er wel hoppen, zeg maar, van het ene schijnbare geluksmoment naar het andere schijnbare geluksmoment. Maar dat is niet duurzaam. Hè? Terwijl op het moment dat je je blik draait en kijkt van wat zit er nu werkelijk hier en nu, en je kijkt telkens naar de realiteit zoals ze is, dan confronteert dat. Hè? Want mocht je nog niet weten, we gaan allemaal dood. Hè? En mocht je nog niet weten, shit happens all the time. Ik bedoel, dingen lopen fout, Trumps lopen rond, Poetins lopen rond, shit happens all the time. Weet je, dat is in mijn leven zo, dat is in uw leven zo. Het is al 6 maanden aan het regenen, weet je. En in grote dingen, dat zijn gewoon de dingen die op ons pad komen. Er zit veel onbeheersbaarheid in. Oncontroleerbaarheid, onbeheersbaarheid, veranderlijkheid in. En dus net door naar die dingen te kijken, word je geconfronteerd met die onbeheersbaarheid, die veranderlijkheid, dat ruwe in het leven soms, mensen die doodgaan, mensen die ziek worden. Dus enerzijds is dat ruw en rauw als dat binnenkomt. En eens dat je het gezien hebt, kan je het ook niet meer ontzien. Mijn eigen boeddhistische leraar zei dan altijd, als je een egel opeet en je slikt 2 keren, there's no way back. Dus je moet het volledig eigenlijk binnenpakken. Dus vandaar, het rauwe en het ruwe is lastig om te zien. Maar door het te verteren en het te zien, komt er wel een soort vrijheid daarin. wat fundamenteel anders is dan in die wereld van illusie te blijven hangen. En te geloven dat het ooit beter is en ooit af zal zijn. Want sorry, als je dat gelooft, dan hebben we de verkeerde planeet gekozen.
Ja. Je zegt dan, als je dat voorziet, dan heb je de verkeerde planeet gekozen. Nu, dat is nogal een radicale uitspraak. Hè. Wat je zegt is heel confronterend. Hè. Je zei er juist ook in het gesprekje dat we op voorhand hier hadden, van ja, het leven kan je zien, hè, zoals Pema Chodron zegt, van je kan het leven zien als dat je op een schip stapt en dat schip dat zinkt op een bepaald moment. Hè. En nu, je kan me voorstellen, als je dat zo zegt, dat heel veel mensen daarvan schrikken. En dan juist het tegenovergestelde gaan doen. En juist dan meer gaan grijpen naar andere zaken die hen snel, kwik, nu op dit moment geluk geeft. Maar wat zie jij dan gebeuren als je ziet dat mensen dat doen? En als je hen dan confronteert met, ja, shit happens. Hè? Er is heel veel veranderlijkheid. We kunnen heel weinig dingen beheersen. Van, je zegt nu heel kort van, het werkt zo. En wat zie je dan gebeuren bij mensen als ze zo anders naar het leven gaan kijken en eigenlijk die shit omarmen?
Ja. Ja, goed, het zijn veel dingen die, terwijl je aan het woord was, door mijn hoofd geflitst zijn. Hè. Ik denk dat dat is een radicale uitspraak, maar ik denk dat je in het leven niet radicaal moet zijn. Dus ik denk dat de middenweg de meest interessante manier is. Dat betekent niet dat je een asceet moet worden, toch niet wat dat mij betreft. Dus ik denk dat je wel kunt genieten van het leven. Hè. Maar op het moment dat het genieten een blind genieten wordt, of dat je in verslavingen terechtkomt, of dat het genot een soort vlucht is. Pema Chodron benoemt dat ook heel mooi als een babysitter. Hè. Dus dat je continu zo'n babysit nodig hebt eigenlijk om voor je angsten te zorgen.
Ja, ja. Ah ja, dat is een goede vergelijking. Ja,
ja, dan heb je eigenlijk
babysitter
wel...
Babysitter voor je angsten.
Ja, dan heb je eigenlijk wel een probleem. Hè. En bij velen is dat zo. Veel mensen die worden echt ook geleefd. Sommige mensen die sterven op een dertigste, maar worden begraven op een zeventigste. Weet je, zo.
Ja.
Hè. Maar dus enerzijds, met die eindigheid in mind, met het volle besef van oké, shit happens en het leven is zoals het is, en durf gewoon te kijken naar die realiteit. Op welke manier kan ik dan het leven bewandelen, genieten van wat dat er is, in de volle wetenschap dat het eindigt. Dat is, weet je, muziek wordt niet minder mooi omdat het muziekstuk ooit eindigt. De maaltijd is niet minder lekker omdat uw maaltijd ooit op is. Dus het leven wordt niet minder mooi omdat je weet dat het ooit gedaan is.
Ja, ja.
Het is net meer in het moment kunnen zijn, en zo van moment tot moment te kijken naar wat zich laat zien, dat u enerzijds laat genieten van de schone dingen in uw leven en anderzijds verdrietig laat zijn in de pijnlijke dingen van het leven. En dat is uw mens zijn, tussen die plus en die min, daartussen kunnen laveren, zeg maar. Dat is wat John Kabat-Zinn ook zo mooi benoemt als full catastrophe living. Het is het leven met al zijn ups en downs die er zijn. Ik heb altijd zo'n fantastisch mooi verhaal gevonden. Toen mindfulness naar het Westen kwam, had John Kabat-Zinn een boek geschreven. En de titel van dat boek was Full Catastrophe Living. Hè. En het boek werd vertaald in het Nederlands met als titel Handboek Meditatief Ontspannen. Weet je, hoe ver kun je eigenlijk van elkaar zijn? En voor mij is daar ook trouwens ooit fout gelopen en een ganse mindfulness gebeuren. Dat mindfulness op een bepaald moment zo de smaak kreeg van zoetzemerige ontspanningstechniek. Hè.
Ja.
Terwijl het eigenlijk een confrontatie met de werkelijkheid is. Wat fundamenteel anders is natuurlijk. En veel transformerender is. Hè? Omdat je echt kijkt naar wat er zich laat zien.
Ja, ja, ja. Ja, ja, dus het is een en-en-verhaal. En kijken naar wat er is. En tegelijkertijd genieten van wat is en van wat het leven is. Mm-hmm. Ja, dus kijken naar de eindigheid, naar de pijn, naar de rouw, naar het vervelende, dat waar laten zijn, of daarna kijken, dan niet uit de weg gaan, en tegelijkertijd helemaal genieten van wat er wel is, van het hier en nu. En daar helemaal bij zijn en die twee dingen tegelijkertijd zien, zeg maar.
Ja. Ook in de wetenschap dat je dat kunt trainen. Hè. Voor mij is dat dus eigenlijk een van de componenten als het gaat over bewustzijn en bewustzijnstraining. Kun je dat kunt trainen? Ik denk dat bewustzijn in ons aanwezig is. Maar voor mij is het een meditatiearbeid, is u engageren om op regelmatige tijdstip gewoon te gaan zitten en te kijken. En dat is trainbaar. Dat trainen doe je op een veilige manier. Hè. Mijn meditatiekussentje ligt daar. Hier is er nog nooit iets erg gebeurd op dat kussen. Dat is een compleet veilige ruimte. In mijn hoofd is er al van alles gebeurd, maar op dat kussen nooit. Hè. Dus in die veilige ruimte gaan zitten en zien dat die geest allerlei dingen tovert en rampscenario's maakt en plant en oordeelt. En dat er angsten komen, dat er verdriet komt. En daarna leren kijken en daar rustig mee blijven. En dat zien en dan kijken. Ja, en ook zien dat er zoveel onbeheersbaarheid in zit. Hè. Dat vind ik eigenlijk ook een hele schone. Recent las ik eigenlijk zo de term de vrolijke wanhoop. Hè. Dat heeft mij ook zoveel plezier gegeven om dat eigenlijk te zien. De vrolijke wanhoop. Hè. Je kunt hopen in je leven dat als ik maar genoeg mijn best doe, dan zal ik gelukkig worden. Hè. Maar je kunt ook vrolijk wanhopen en zien, oké, de dingen zijn zoals ze zijn. En daar net vreugde uit halen. Hè. En dan is voor mij een ontwikkeling zoals een mindfulness-ontwikkeling of een meditatiepraktijk, is dan net eigenlijk dat instrument die dat proces faciliteert. Hè? Die je eigenlijk de tools in handen geeft om daar op een veilige manier in getraind te worden.
Ja. En kan je zo wat aanduiding geven van hoe je dat dan traint? Ik wil het woord tips niet gebruiken, want dat vind ik niet passen. Maar kan je dan zo dingen aangeven van hoe je dan... Die kracht van bewustzijn, hoe kan je dat trainen? Hè? Want ik voel heel erg van dat dat voor jou essentieel is. Mm-hmm. En hoe train je dat dan concreet?
Ja, dat is op zich relatief eenvoudig. Ik ben er 25 jaar mee bezig, dus het zou jammer zijn als ik het nog niet kan uitleggen. Hè? Ik heb daar een algoritme voor gecreëerd, zo, en dat heet SLOW. S-L-O-W. En de eerste twee letters zijn een setje, dat komt samen, dat stoppen en landen is dat. En stoppen betekent dat je de activiteit die je doet onderbreekt. Dus je bent bezig in de drukte van de dag en je zegt van, oké, ik ga nu stoppen. Ik stapte even uit de rat race of 's ochtends vroeg heb ik de gewoonte om te stoppen. En dan is het niet omdat je stopt dat je mind stopt, die blijft gewoon doorgaan.
Nee, die blijft doorgaan, ja.
En alsjeblieft, geef de hoop op, hier weer de wanhoop, hè. Geef de hoop op dat je die ooit kunt stilleggen. The mind is minding, hè. The heart is beating and the mind is minding. Dat is gewoon wat dat beest doet. Dus, je gaat zitten, je stopt. Wat je wel kunt doen, vandaar dat landen, is dat je je leert concentreren op één punt. En daar hadden we het straks over, daar hebben we discipline voor nodig. Hè? Dus die mind is afgeleid, telkens opnieuw naar één puntje gaan. Bijvoorbeeld, in meditatiepraktijk is dat vaak de bewegingen van de adem, of het zitten van het lichaam. Of, nu ben ik iets sterker bezig met uitademen, bewust uitademen. Bewust uitademen, telkens heel bewust. En wat er dan gebeurt, is dat die onrustige geest, die maar van alles bezig is, dat je telkens bewust uitademt. En door die concentratie komt er toch een beetje stabiliteit. Die mind stopt daarom niet noodzakelijk, maar er komt wel wat stabiliteit in. Dus dat is die eerste set, stoppen en landen. En dat kan je trainen. In oude boeddhistische kloosters moest je dat jarenlang trainen, alvorens ze volgende stap mogen doen. Hè? Ja. Dus stoppen en landen als eerste basis. Een beetje een ontspanningstechniek. Je kan ook pace breathing gebruiken bijvoorbeeld. Hè? 4 tellen inademen, 6 tellen uitademen. Het systeem echt hardhandig bijna ontspannen. En dan begint het verhaal pas. Want op het moment dat er een beetje stabiliteit in het systeem is, dan ga je de ogen gebruiken van open observeren. En je gaat gaan kijken. Je gaat op een vriendelijke manier kijken naar dat wat er is. En ook daar is een cruciale vraag, ja, maar wat betekent dat openen? Wat zit daar nu echt in? Hè? En vaak zit er in dat openen nog een subtiele vorm van weerstand. Hè? Er is pijn en ik hoop, als ik goed mediteer, dat de pijn over zal gaan. Of ik zit met allerlei lastige gedachten in mijn kop en ik hoop als ik goed mediteer dat het over zal gaan. Ja. Dus ook hier weer dat concept van vrolijke wanhoop. Hè. Geef alstublieft dat op, dat het over zal gaan. Shit happens, we zijn mensen. Hè. Dus je kijkt en je ziet die gedachten komen, die mogen komen. En net doordat je daar op een vriendelijke manier naar kijkt, wen je eraan.
Ja.
En denk zo, het concept van ik wen eraan is wel een goeie zo, hè. In de klassieke psychologie wordt dat benoemd als exposure, je blootstellen aan dat wat er is. Ja. In plaats van in vermijding te gaan, te vluchten en verder te doen, gewoon kijken. Nee, kijk. En hoe doe je dat heel concreet? Een techniek die ik gebruik, benoem ik de dingen. En benoemen betekent dus dat ik zit Ik focus enerzijds op de bewegingen van mijn adem, op het zitten van mijn lichaam. En op het moment dat er dan een gedachte komt, ga ik alleen maar er eens denken. Ik ga terug naar de bewegingen van de adem. Op het moment dat de gedachten komen, oh, dat is hier saai, of gaat dat nog lang duren, of er komt wat onrust. Hè? Onrust. Ja, ik voel dat precies ook een beetje hier zo, als een knellend gevoel, een gevoel in mijn maagstreek. Ja. Onrust, knellen. En dus door dat eigenlijk te doen, kom je in een soort stroom terecht, waar dat dingen komen en gaan, komen en gaan, komen en gaan. En het is dus naar die golven leren kijken en surfen op die golven, dat voor mij de meditatiepraktijk is. We zijn er van hier, stoppen en landen, observeren. En in die act van observeren, doordat je dat dagelijks doet, telkens opnieuw, begin je patronen te zien. Stukjes van jezelf, ah, de pleaser is daar, ah, de doemdenker is daar, het slachtoffertje is daar. Of je begint bepaalde van je waarden te zien, van ik vind het heel belangrijk dat mensen mij respectvol behandelen. Of bijvoorbeeld voor mij is autonomie heel belangrijk, autonomie, nieuwsgierigheid. Als in mijn leven autonomie en nieuwsgierigheid met de voeten getreden wordt, dan word ik ongelukkig. Dus ik begin te zien, hoe zit dat systeem in elkaar? Hoe ben ik geprogrammeerd? Welke angst is er in mijn systeem? Wat zit er in mijn voorouderlijke lijnen? Was het er generaties voor mij? En hoe hebben mijn ouders mij beïnvloed? Dus ik leer dat eigenlijk allemaal zien. Ik leer die patronen zien. En dan dus komt
je ziet niet alleen de gedachten en de gevoelens, je ziet ook wat erachter zit.
Hmm.
Zo, die patronen wat achter zit, ga je ook zien.
Ja, precies. En je gaat er niet bewust naar op zoek. Hè. Dat is een belangrijke. Je gaat niet als analyseren. Hè. Je ziet gewoon aan de loop van tijd, oh ja, die dingen komen telkens terug. En die, het is net alsof je zo de waas om je hoofd laat verdwijnen, dat er zo pilaren blijven staan. Zo van, alles verdwijnt, dan zijn ze fundamenten die eigenlijk overblijven. En dan is misschien wel de belangrijkste stap, is de W. En de W staat voor wise action. Je doet daar ook iets mee. Want als je stopt, landt en opent, dan bestaat het risico dat het een passief mediterend konijn wordt. En dat kan niet de bedoeling zijn. Het is de bedoeling dat als ik weet wat mijn behoeften en mijn waarden zijn, dat ik engagement opneem in mijn leven, en dat ik niet hoop dat het gaat verbeteren, maar dat ik zelf aan de arbeid ga, en dat daar op mij komt het aan, dat ik daar iets aan doe. Dus verbeter de wereld, begint bij jezelf. Dat is zo'n beetje die quote. Stop met slachtoffer te zijn, maar neem het zelf op. In de beperkte vrijheidsschade die er zijn. Hè? Want je kunt niet alles veranderen, dat is ook weer de vrolijke wanhoop. Maar die dingen die je kunt veranderen, alsjeblieft verandert die. Allee, dus je moet ook niet flauw doen. Hè? Het leven is niet alleen maar kommer en kwel. Hè? Vandaar weer die evenwichtsoefening. En als je dan dingen erin zet en het mislukt, dan gaat het beginnen terug, stoppen landen, observeren, what's action. En op die manier heb je dus eigenlijk een soort algoritme die een soort groeimotor installeert in je leven, dat je jezelf traint om naar het leven te kijken. En voor mij is een groeimotor fundamenteel in het leven. Ik vind het ook, ik ben nu voornamelijk bezig met mijn leiders te trainen, en dat is het laatste dingen die ik afgelopen jaren doe. Ik vind elke vorm van leiderschap begint met persoonlijk leiderschap. Je kunt nooit een goede leider zijn in een organisatie als je dat persoonlijk leiderschap niet opneemt. Hè.
Ja,
en dat is trouwens ook in het dagelijkse leven zo.
Ja. Kan je dat zo eens concreet maken met een voorbeeldje? DSLOW, dus dat algoritme dat je zo beschreven hebt, een voorbeeldje uit je eigen leven, uit het leven van iemand anders, hoe dat dan ook bepaalde dingen verandert, door er zo naar te kijken.
Goh, dat zijn kleine en grote dingen. Allee, grote dingen is bijvoorbeeld bij mezelf, dat is nu lang geleden, maar het is wel een hele significante geweest. Ik was ergens docent op een hogeschool en die groepen werden groter. En ik spreek graag voor grote groepen, dat is het probleem niet. Maar als je moet werken rond empathie en authenticiteit, is groepen van 60 man en multiple choice examens afleggen nu niet echt nog plezant om te doen. Hè. Dus ik merkte bij mezelf dat telkens als ik ging mediteren, dat mijn keel dichtgesnoerd werd. En de body knows. Ik bedoel, op een bepaald moment weet het telkens als ik en ik werd eigenlijk doodongelukkig in die context. Dus mijn wise action was mijn ontslag geven. Niet bij wijze van spreken, heb ik effectief ook gedaan. Of misschien meer recenter. Hè, een van onze kinderen heeft een bepaalde pathologie, zeg maar. Hè, en dat is een aantal maanden geleden ontdekt. Dus op het moment dat gebeurt, is er heel veel angst, onmacht en onzekerheid. Hè, en op dat moment eigenlijk in die angst, in die onmacht, in die onzekerheid gaan zitten eigenlijk. En daar echt de bodem van zien. Op dat moment echt lastig. Maar nadien voelde gewoon dat onderdeel geworden is van het leven en dat passeert. Hè? Dat is, lotusbloemen die groeien met voetjes in de modder. Hè? Het is dus net door ook de pijnlijke aspecten van het leven te omarmen, dat je die dat je daar wijzer uit wordt. Dat zijn voorbeelden uit mijn eigen leven. Als ik kijk naar mensen die tot hier komen, ja, er zijn soms mensen die zeggen van, oh Bjorn, ik ben zaakvoerder en ik ben eigenlijk, heb ik alles om gelukkig te zijn. Hè? Ik ben een dikke auto en ik heb X, Y, Z en ik heb een boot enzovoort, ja. Maar ik ben doodgelukkig. Dat is vaak zien dat mensen hun leven geleefd hebben in functie van een ander, in functie van wat de ouders van u willen of wat je partner van u wilt. En eigenlijk zie ik ben doodongelukkig, want wie ik intrinsiek ben, komt niet tot uiting.
Ja,
en dan
ja.
Dat instrument van die groeimotor meegeven om te leren kijken en te leren ontdekken van wat zijn mijn waarden, wat zijn mijn normen. Dat leidt wel vaak tot drastische keuzes in het leven. Dat is natuurlijk het risico. Een keer dat je begint met zo'n traject, dan weet je niet waar je uitkomt. Je weet waar je begint, maar je weet niet waar je uitkomt. Mm-hmm.
Ja, ja, ja. Maar het is mooi zoals je omschrijft, hè, waar je ook dus straks mee begon, hè, van dat je leeft in functie van wat men dan zegt dat gelukkig, hè, wat gelukkig zijn, wat dat dan eigenlijk is. Hè, alsof dat men, of je ouders, of de maatschappij, of wie dan ook bepaald heeft van, hè, dat is geluk. Mm-hmm. Hè, en dat mensen dat dan gaan doen, dat gaan nastreven, daar heel veel vaak voor doen om dat te bereiken. Maar dan na verloop van tijd tot de vaststelling komen van, ja, dat maakt me juist ongelukkig. Mm-hmm. Ik heb ooit eens een keer het beeld gebruikt, hè, van dan huppel je eigenlijk bijna gelijk als een konijn altijd zo het geluk achterna. Mm-hmm. En dan ga je het geluk eigenlijk... Ja, buiten jou leggen, want men heeft gezegd dat dat geluk is. Hè? Mm-hmm. En dan ga je dat voortdurend nastreven. En kom je ook voortdurend in die tweespalt terecht van geluk, ongeluk, hoop, wanhoop. Mm-hmm. En juist dat maakt ongelukkig. Mm-hmm. Mm-hmm. Juist dat voortdurend nastreven van die hoop, dat nastreven van dat geluk, juist dat maakt ongelukkig. Mm-hmm. En dan is het, en wat brengt dan wel tot geluk? Hè? Zoals jij ook beschrijft, ja, juist het tegenovergestelde gaan doen, in plaats van naar buiten te kijken en voortdurend daar te streven en te doen, mm-hmm. juist zoals je zei, gaan zitten, stoppen, mm-hmm. landen, maar dan niet alleen stoppen en landen, maar ook effectief gaan kijken en dan ja, naar binnen gaan kijken en de beweging naar jezelf maken. En daar dan, ja, met dat bewust, maar dan ook niet alleen kijken, hè, want wat is dan... En je zegt ook van de kracht van bewustzijn. Ik vind dat wel belangrijk van de kracht van bewustzijn. Het is niet alleen kijken, want wat ik ook vaak zie gebeuren, is dat mensen zeggen van, ja, ik ben dan aanwezig bij mijn gevoelens. En dat is het dan. Maar wat ik heel krachtig vind, is dat je zegt van door te kijken, ja, ga ik ook effectief dingen veranderen in mijn leven. En dingen, ja, andere keuzes maken. En,
je hebt de verplichting om daar iets mee te doen. Hè? Ja. Anders is het schuldig verzuim. Het is, ja, ik vind dat wel... In het opzicht, toen je aan het vertellen was, dacht ik spontaan aan een ontwikkelingspsycholoog die ik een tijdje aan het volgen ben, recent. De man heet Robert Keegan. En Robert Keegan zegt dat als je kijkt naar de levensloop van een individu, dat er eigenlijk drie stadia in te herkennen zijn. En de eerste stadia benoemt hij als de socialized mind. En dat zijn dus minds die eigenlijk in functie leven van de ander. Wat wil de ander van mij? Wat wil de omgeving van mij? Wat willen mijn ouders van mij? En volgens die Robert Keegan, pas op, dat zijn straffe cijfers, hè, zit 59% van de populatie blijft daarin zitten.
Ja.
Die worden geboren als rups en die sterven als rups. Terwijl op het moment dat je dat durft te verlaten, dat kader, en dat gaat altijd gepaard met angst en onzekerheid, omdat je het onbekende betreedt, dan maak je eigenlijk de transitie naar een self-authoring mind. En self-authorship betekent dat je zelf auteur wordt in je leven. Dat je in lijn met je eigen waarden en je eigen normen je leven begint te bepalen. Hè. Natuurlijk, ook dat kent een zekere eindigheid, kan ik wel bijna zeggen. En de eindigheid in dat opzicht, dat ook gefixeerd kan worden. Hè. Je zou dan als een soort principieel individu door het leven kunnen gaan. Zo is het voor mij. Ik moet dat hebben en dan maak je eigenlijk ook een harnas op basis van al die ideeën die je ooit gevormd hebt. Hè.
Ja, ja.
Zowel die self-authoring mind als die socialized mind zijn eigenlijk gefixeerde mindsets.
Ja, ja.
Trouwens, 34% zit volgens Lord Keegan in die self-authoring mind. Het kan nog verder doorstoten eigenlijk, en dan kom je in de self-transformational mind. En een self-transformational mind is een mind die blijft zoeken. Een mind die aangeeft dat de dingen nooit af zijn. En in de plaats van uitroepingstekens blijf je continu leven met vraagtekens. Het leven is nooit af. En op het moment dat je een stap zet, weet je niet wat de volgende stap zal zijn. En er zijn geen zekerheden. Hè? Dan zit je dus weer met die vrolijke wanhoop. Hè? Dan zit je weer met dat schip waarvan je weet, ik stap erop en het gaat zinken. Maar elk moment is een nieuw moment. En elk moment kijk je opnieuw en schat je de zaak opnieuw in. Maar dat vereist wel een grote mentale complexiteit. Dat is continu met veel variabelen rekening houden. Hè? Ja, ja. Ook als ik denk in termen van leiderschap. Hè? Voor mij is het de visionaire leiders daar. Want die weten niet, als ze een bedrijf aan het leiden zijn, waarheen dat de toekomst gaat. Dus dat betekent dat die eigenlijk in het niets moeten kunnen staren en moeten kunnen zijn met onzekerheid, kunnen zijn met niet weten. En voor mij is gans dat slow-model eigenlijk, dat pad dat we eigenlijk bewandelen, is eigenlijk dat pad eigenlijk van die socialized minds gaan naar die self-authoring mind tot eigenlijk die self-transformational mind. Hè. Niet gemakkelijk. Hè. En als ik bij mezelf kijk, zie ik dat ik op bepaalde stadia in het ene nog zit en op andere stadia in het andere zit. Dus geen zwart-wit verhaal. Hè. Je kunt bij wijze van spreken op je werk een self-authoring mind zijn en thuis onder de stoef liggen. Hè. Dus dat zijn dingen die eigenlijk perfect wel kunnen. Hè. En op andere dingen, die kun je wel zo bijna het persoonlijke overstijgen en een soort loskomen van uw eigen ideeën. Zeggen, oh ja, zo kan het, maar zo kan het ook. Hè. Maar dat is toch wel voor mij de training eigenlijk die daarin zit en die een stukje de vrucht is van de training.
Ja. Dat is vind ik een mooie samenvatting van heel wat zaken die in het gesprek aan bod gekomen zijn. Ja, kan je dan zo nog een laatste boodschap meegeven aan de mensen die kijken en luisteren? Als het gaat over geluk, hoop, wanhoop, wat is zo'n boodschap die je nog wil meegeven?
Ja, ik denk op welke plek dat je ook zit in je leven. Hè. Mijn favoriete quote is, this moment is a perfect teacher. Hè. Dit moment is een perfecte leraar. Dus zien wat er speelt in je leven. En het is nooit te laat om te beginnen of het is nooit te laat om het handje bij te steken. Het leven is relatief kort. En weten dat je daarin progressie kunt maken. Hè. En toch die vrolijke wanhoop. Dus het is paradoxaal, hè, maar het is nooit te laat om te beginnen, hè, vind ik een belangrijke. This moment is a perfect teacher. En the power of small vind ik ook belangrijk. Kleine stapjes zetten eigenlijk. Zo. Ja. Als je niet gewoon zit om te mediteren, begint dat niet met elke dag 20 minuten doen. Maar één minuutje is genoeg. Als je 's ochtends je voeten uit je bed zet en zegt van ik ga één minuut bewust ademen. Of ik ga gewoon heel bewust, we in de tuin en ben naar buiten aan het kijken. Mijn potje koffie drinken zo en zo. Even zo de natuur op mij laten doen en mijn koffie smaken. Weet je, het zijn die kleine stapjes die zo eigenlijk, die het eigenlijk zijn. Het zijn niet de grote dingen. Ik geloof eigenlijk in de kleine dingen. Dat is misschien wel zo.
Ja. Oké, goed. Bjorn, dank je wel voor dit boeiende en inspirerende gesprek. Toen je er juist zo die boodschap aan het geven was, dacht ik van, we zijn eigenlijk groots begonnen. Met meteen de wanhoop aan te raken. En dan vind ik het heel mooi hoe we dan nu komen bij dat punt van begin met die kleine stapjes, ga ermee aan de slag. En door die kleine stapjes te zetten, kan je ook straks met die grotere dingen beter omgaan. En dat daar eigenlijk dan juist het bewustzijn in zit en de vrijheid in zit en het geluk in zit. Dat je op die manier ook heel wat mensen hebt geïnspireerd van hoe kan je ook met dat grote van het leven, hoe kan je ook omgaan door die hele kleine stapjes te zetten. Mooi hoe dat die lijn erin gekomen is.
Ja, mooi. Dankjewel. Ik vind het fantastisch om van de wanhoop naar het potje koffie te gaan.
Ja, inderdaad. Dus hoe je dan van het grote naar de kleine dagelijkse dingen van het leven gaat. Hoe kunnen mensen op de hoogte blijven van activiteiten die je doet of dingen die je schrijft of activiteiten die je doet vanuit Itam of vanuit jezelf?
Ja, we hebben een website, www.itam.be. Dat is iets waar mensen op kunnen gaan. En voor leiderschap, www.futureproofleadership.be. Dat zijn de twee kanalen waar ik zo op zit. Maar ik ben niet goed in sociale media, dus...
Oké, maar daar kunnen ze wel de informatie vinden als ze... Goed, oké. Ja, dankjewel kijkers en luisteraars om mee te kijken en mee te luisteren. En Bjorn ook van harte bedankt voor dit inspirerende gesprek.
Ja, ook bedankt Annemie.